Welkom bij deze podcast over archeologie in het Groninger landschap. Dit is aflevering 7 van een 10-delige serie over archeologie in het landschap van de provincie Groningen. Waar nu het schier eindeloze landschap van de veenkoloniën wordt doorsneden door het kanaal Veendam-Musselkanaal, kwamen in de middensteentijd, ruwweg 10.000 jaar geleden, jaarlijks flinke groepen jagers bij elkaar. Waarschijnlijk gewoon om bij te praten. Tussen Wildervangsterdalle en Boven Pekela ligt een fietsbrug over het kanaal, die genoemd is naar de archeoloog John Smit. Hij was het die samen met Henny Groenendijk in de jaren 80 bij de ruilverkaveling de lage welvingen van zand die door de akkers lopen heeft onderzocht. Er waren daar al stenen werktuigen gevonden, maar niets kon hem voorbereiden op de vondst van talloze haardkuilen die erop duiden dat dit in de middensteentijd een druk bezochte plek is geweest. John Smit was een markante verschijning. Een lange man die hoog oprees uit het land dat hij onderzocht. Uit een verlangen de lokale bevolking te betrekken bij zijn reis naar de middensteentijd, verzamelde hij een groep vrijwilligers om zich heen die hij aan het werk zette en voorlichtte over wat er gevonden is. Uit dankbaarheid is, na zijn vroege dood, die fietsbrug naar hem genoemd. En daar, midden op de John Smitbrug, ontmoet ik zijn zoon Björn, die ook archeoloog is geworden, en vraag hem of het passend is, een brug die de naam van zijn vader draagt. Was hij een verbinder, een overbrugger?
Nou, ik denk in zekere zin wel. Ik vind het eigenlijk heel mooi, ook dat het vlakbij is op de plek waar hij eigenlijk zijn grootste vondst wel gedaan heeft. En die verbinding zocht hij vooral zelf aan één kant met het landschap, met het verleden, maar ook met de mensen die hier nog wonen en ook de vrijwilligers die hij bij zijn werk betrok. Om toch met elkaar eigenlijk gezamenlijk te kijken of je de geschiedenis van de veenkolonie een flink stuk terug kon leggen. He, dus iedereen dacht altijd de turfafgraving, daar begint het een beetje mee, de veenafgraving. Maar mede door de inzet van hem en ook van Henny Groenendijk, ja, is die geschiedenis toch flink wat duizenden jaren verder teruggelegd naar de middensteentijd.
Wat John Smit tegenkwam waren donkere zwartgroene vlekken in het zand tussen een halve en een hele meter in doorsnee. En toen hij die plekken ging onderzoeken, bleek het kuilen geweest te zijn waarin vuren gestookt zijn. Analyse van de houtskool wees uit dat er verschillende houtsoorten zijn verbrand, corresponderend met de verschillende bomen die er in de millennia vanaf bijna 9000 voor het begin van de jaartelling hebben gegroeid. Mensen kwamen hier dus eeuw na eeuw terug om hun vuren te stoken.
Er werd een kuil gegraven, er werd een vuurtje ingemaakt en waarschijnlijk na één of twee keer werd die kuil gewoon weer dicht gedaan. En wat blijft er dan in die kuil achter? Toch een deel van het houtskoolstof en de chemische resten van wat er verbrand is, wat er op het vuur verwarmd is.
Dus hij vond kuilen met gedoofde vuurtjes?
Ja.
Maar niet één?
Nee, er zijn wel honderden volgens mij hier.
Maar dat is toch eigenlijk heel bijzonder?
Ja, dat is op zich wel grappig, want in eerste instantie ga je dan ook nadenken van hoe snel zijn die dingen eigenlijk gemaakt? Hoeveel mensen hebben hier gezeten? En ik weet nog dat toen mijn vader bezig was, had hij wel eens over, ja, dat moet een klein dorpje geweest zijn. Nou, ik denk niet dat dat het geval is, want inmiddels, wat dat dan gaat, heeft de archeologie ook niet stilgestaan. En wat je ziet, niet alleen hier, maar ook in andere delen van Nederland waar we die resten vinden, is dat die mensen waren jagersverzamelaars. Die trokken door het landschap, maar die hadden wel zo een aantal plekken, vaste plekken in dat landschap, waar ze dus regelmatig terugkwamen.
Hoeveel jagerverzamelaars waren er in die tijd in Noordwest-Europa? Dat zullen toch in een enorm gebied niet meer dan ongeveer zo'n 10.000 geweest zijn.
Ja, als het er zoveel zijn. Ik denk dat je hier, denk ik, op dat moment, als je het hebt over dit deel, als het er tussen enkele tientallen, honderden misschien, dat is het denk ik wel. En over een hele lange periode van tijd.
Maar dat wil zeggen dat de mensen die hier rondtrokken, dat die elkaar waarschijnlijk wel kenden en elkaar periodiek hier ging opzoeken. Was dat het vermoeden?
Dat zou kunnen. Je kan je ook voorstellen dat het natuurlijk een soort familiegroepen waren. Waarvan dus dat een deel naar de ene kant op trok, andere deel de andere kant op. En hier dan samenkwamen zo nu en dan. Misschien op een bepaalde vaste tijd. Hè, dus dat je een soort seizoenskampje had. En wat heel belangrijk is voor jagersverzamelaarsgemeenschappen is natuurlijk informatieuitwisseling.
Wat voor informatie heb je dan nog?
Nou ja, dat gaat natuurlijk gewoon over hoe gaat het met iedereen? Trekt het wild nog steeds zoals het altijd trok? Hoe staat het met de watervoorziening? Dus dat soort informatie werd denk ik gewoon met elkaar gedeeld. En natuurlijk ook gewoon een sociaal aspect van hoe gaat het gewoon met iedereen?
Nou, kan ik me voorstellen dat je als archeoloog van het Mesolithicum, dat je gaat zoeken hoe je dichterbij moet komen om te proberen te begrijpen wat je gevonden hebt. Ik meen dat jouw vader zelf heeft geprobeerd om af te dalen naar de, of af te dalen, op te stijgen naar het Mesolithicum.
Nou ja, kijk, wat je natuurlijk probeert is, je gaat kijken van, kan ik die werktuigen ook namaken? Je gaat nadenken van, stel je voor, zo'n haardkuil, van hoe maak je die? Maar dan niet met de schep, maar wat hadden die mensen destijds voor handen? Dus ik kan me herinneren dat hij nog wel eens met het schouderblad van een beest, maar daarmee kan je scheppen. En hij ging dus ook kijken van, hoe kan ik daar een vuurtje in stoken? En hoe heet wordt dat vuur dan? Hè? En kan ik vervolgens in zo'n vuurtje een steen opwarmen, in zo'n kuil? En kan ik dan met die steen, als die opgewarmd is, als ik dan water in een huid heb, in een soort container van huid, en ik doe die steen erbij, gaat het water dan koken?
Zie je het er nog doen?
Ik zie het er nog zeker doen, ja.
Lukte dat?
Ja, in sommige gevallen wel. Ja. Dus met zo'n steen opwarmen en dan in een bak water, dat gaat echt razendsnel. Hè. Dat is, ja, als die steen gewoon goed warm is, je legt hem erin, dan begint het te koken. En in die kuilen hier zijn ook een aantal fragmenten van, ja, wat wij dan kookstenen noemen. Hè. Dus dat zijn vaak waren dan zandstenen, waarvan je kon zien dat ze een paar keer verhit waren, want ze beginnen dan al te barsten. He, want stenen uiteindelijk, als je die regelmatig verhit, en op een gegeven moment breken ze uit elkaar. Dus nee, dat zie ik nog wel doen. En hij was natuurlijk ook van het eten van wild.
Was hij ook van het uitserveren van wild aan zijn kinderen?
Ja hoor, nee, dat klopt. Ja hoor, nee, wij aten daar gewoon vrolijk aan mee. En uiteindelijk, ja, zeker als je nog kind bent, fikkie stoken is altijd leuk natuurlijk. Dus dan is het alleen maar meegenomen als er dan ook nog iets eetbaars afkomt.
We staan midden op de fietsbrug en kijken over het water naar de plek waar John Smith de haardkuilen vond. Het is hemelsbreed een meter of 800 van ons verwijderd. Staat nu een akkerbouwbedrijf omringd door bouw en grasland. Er draaien windmolens. Maar als Björn begint te praten, vallen al die beide tijdse elementen weg en kijken we 9000 jaar terug in de tijd.
Ja, het is een waarschijnlijk grotendeels open vlakte. Met natuurlijk wel bossage, wind waait er tussendoor. Er zullen her en der lager gelegen delen zijn waar water in staat. Wild komt daar samen om te drinken. Op die wat grotere welving in het landschap waar ze dus, ja, hoe zeg je dat, misschien elk jaar met elkaar eens even terugkwamen, zie je wat rookpluimpjes opstijgen. Er zullen ongetwijfeld een vorm van onderkomens hebben gestaan. Hutjes, tentjes om toch een beetje uit de wind te zitten. Misschien tegen de regen beschut. En ja, vanuit daar wordt er gesproken van, naar welke plek zullen we toegaan om misschien eens een reetje te verschalken.
We zien er ook mensen, maar ik kan van die afstand niet zien hoeveel zijn het wel niet.
Nou ja, wat zullen het zijn? Ik denk zo tussen de 15 en de 25 die daar op dit moment met elkaar zitten. Er worden verhalen verteld, misschien wel grappen gemaakt. Kinderen rennen achter elkaar aan, die hebben elkaar, de neefjes en nichtjes hebben elkaar lang niet gezien. Zijn blij dat ze elkaar weer zien. Even zien, als ik nog beter kijk. Ja. Ik zie ook de oudere mensen zitten bij elkaar, vertellen wat verhalen. Kijken wat meewarig zo nu en dan naar de enthousiastelingen. En denken van, nou, laat ze maar wat rustiger doen.
Er zijn er wel een paar bij die niet zo goed meer kunnen meekomen. Of zijn die achtergelaten ergens?
Nou ja, of ze achtergelaten worden, weet ik niet. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment wordt het natuurlijk lastiger om de trektocht helemaal nog mee te maken. Dus ja, en wat dan? Mogelijk zeiden die van, weet je wat, we zijn nu op de plek waar we jaarlijks regelmatig zijn teruggekeerd. Dit voelt wel goed. Als jullie verder gaan straks, dan blijf ik hier wel.
Laat nog maar een ree achter.
Precies, en nog wat hazelnoten en dan gaat het wel lukken.
Had je jouw vader, als het kon, met gerust hart op vakantie naar het Mesolithicum laten gaan? Ik bedoel, had hij zich kunnen handhaven, was hij in één stuk teruggekomen?
Oh ja, dat heb ik volledig vertrouwen in. Ja, ja. En als hij het niet zelf alles had kunnen verzinnen, dan was hij denk ik in staat geweest om daar heel snel met de mensen van toen, om het zo maar te zeggen, contact te maken en dan mee te doen. En hij zou ook heel graag hebben gehoord wat zij hem te vertellen hadden.
Deze podcast maakt deel uit van een serie van 10 afleveringen, gemaakt op initiatief van Erfgoedpartners in samenwerking met het platform Archeologie en Publiek en werd mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het Cultuurfonds en de provincie Groningen. Kijk voor meer archeologie en ander erfgoed in woord en beeld op collectiegroningen.nl. De muziek was van Matthijs Duringhof, de productie van Albert Buursma, interviews, samenstelling en montage, Matthijs Deen.